van harte uitgenodigd om te luisteren naar Gods woord. En ja, iedere keer maar weer, we hadden het net bij de bidstond geloof ik, weet niet of ik het zelf noemde of een andere broeder, maar zo bijzonder is het eigenlijk iedere keer weer dat je, als je Gods woord opent, het wel nieuw lijkt. Hè? En dat is voor mij zo, maar ik hoop dat het vanochtend voor u dat ook is. We gaan straks lezen uit Jacobus 1, maar we gaan eerst een 7 vragen. Ja, Heer, want het is bijzonder, iedere keer maar weer. U hebt uw woord gegeven, dat levende woord. U bent het levende woord. En u bent als het levende woord, Heer, naar ons toegekomen in de persoon van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Straks mogen we daarbij stilstaan, wat Hij voor ons heeft gedaan. Maar voor we dat doen, Heer, willen we ook eerst naar u luisteren, naar uw woord luisteren, wat u ons te zeggen hebt vanmorgen. En dat vragen we uit genade, in Jezus' naam. Amen. Dus Jacobus 1. We gaan het vandaag hebben over de volmaakte wet. Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar bij dat woordje wet. Ik kom zelf uit een achtergrond waar het, nou kan ik gerust zeggen, het wetticisme overheerste. Ik ga het niet noemen welke kerk dat was, maakt ook niet uit. Maar het was wel iets wat mij als jongen, zeg maar, wel bezig hield in de zin van, ja, nou weet ik het wel zo onderhand, wat ik moet. Want dat hebben wij een beetje met wetten, hè. Als wij een wet voorgelegd krijgen, dan moeten we iets. We moeten daar ons aan houden. Hè? De wetten moet je gewoon navolgen en er is ook niks mis mee. Maar toch heeft het altijd een beetje zoiets, ik wil niet zeggen opstandigs, in mij ontwikkeld, maar toch, ja, niet iedere wet is even prettig. En toch, Gods wet is volmaakt. Daar zullen we vanmorgen zien achter te komen. We gaan lezen uit Jacobus 1, vers 19 tot 27, een heel bekend stukje, waarboven staat bij mij in de Herziene Statenvertaling, horen en doen. Hebt u het al gevonden? Jacobus 1. Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw zielen zalig kan maken. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, dan lijkt hij op een man, of een vrouw, zou je ook kunnen zeggen, die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij, of zij, echter, die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Als nou iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en Vader is dit. Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Nou, het zou je niet verrassen dat vers 25 eigenlijk het centrale tekst is waar het gaat over die volmaakte wet. Hij die zich daarin verdiept, die van de vrijheid en daarbij blijft. Ik wil graag vandaag kijken naar dit schriftgedeelte en het opsplitsen in drie stukjes vanuit de wetenschap dat de schrijver van de Jacobusbrief, dat weten we toch allemaal, dat het de broer van de Heer Jezus was, en dat hij in zijn brief, ook niet alleen hier, maar ook verderop in de brief, steeds weer, je zou kunnen zeggen, strijdt tegen een tekort aan oprechtheid en consequent handelen in het christelijk leven van u en van mij, van alle dag. En dan maakt het niet uit of je, zoals broeder Anna, 90 bent, of je bent ongeveer 35, 5. Nee, klopt dat? 42? Nou ja, iets jonger. Hè? En, dus het maakt niet uit hoe oud je bent. Allemaal hebben we daar blijkbaar wel eens wat last van. Dat we niet consequent zijn en oprecht zijn in ons christelijk leven. En ik wil het dan ook zo praktisch mogelijk houden vanmorgen. En we zullen zien hoe die volmaakte wet er dan uitziet. Het eerste stuk waar je zou kunnen zeggen is opgesplitst in vers 19 tot 25. Dat komt straks wel weer naar voren. Maar dat heb ik maar samengevat onder de titel van horen zonder te doen. Het tweede is vers 26. Daar staat ook iets over geloven zonder ernaar te handelen. Dat is het tweede. En de derde waarschuwing die Jacobus ons geeft, dat was de laatste tekst. God dienen zonder de liefde voor de wereld op te geven. Dat is ook iets wat helaas nog wel eens gebeurt. Als we vandaag de dag om ons heen kijken, dan moeten we helaas constateren en merken dat de wetteloosheid hand over hand toeneemt. Niet alleen hier in Nederland, maar ik bedoel het ook wereldwijd. Ik sprak vorige week iemand op een feestje die het standpunt innam dat wanneer iedereen op zijn eigen plekje maar gigantische best doet om te zorgen dat deze wereld er weer wat beter uitziet, en dat je al die mensen die dat ook willen bij elkaar zet, dat deze wereld zichzelf dan wel zou kunnen redden. Dat is een heel aardige man hoor. Maar ik kon helaas met deze hele aardige man niet wat teksten doornemen die me uit de schrift overduidelijk maken dat hij er behoorlijk langs zat. En dat niet wij, maar alleen Christus Jezus, de Zoon van God, ervoor kan zorgen dat we niet een verbeterde uitgave krijgen van deze wereld. Maar dat eerst, zoals beschreven staat in Jesaja 2 vers 3, gaan we zo meteen lezen. En wat net trouwens broeder Cor ook voorlas uit het mooie gedicht van Johan Schep, dat het om Sion draait. Als de wet daarvan uitgaat, en het woord vanuit Jeruzalem, zullen we lezen, dan pas, zou je kunnen zeggen, zijn we toe aan de wens van die man dat we dan een betere wereld krijgen. En dan zal er een situatie zijn, laat het maar even lezen trouwens, Jesaja 2. Ik moet even de vinger houden bij Jacobus 1 natuurlijk, maar Jesaja 2 is een prachtig stukje wat ons ook gelijk bemoedigt. Want we hebben nog wel eens te maken met stukken uit de Bijbel waarvan we denken, hallo, hoe zit het nou? Broeder Anne die zei straks, ik wil hier weg, vandaag al. Nou, die wens kun je hebben, en dat is een hele legitieme wens overigens. Maar heel veel mensen die Gods woord soms op een bepaalde manier lezen, worden daar niet door bemoedigd. Nou, ik hoop dat het voor u wel geldt met betrekking tot Jesaja 2. Dan gaat het namelijk over de toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem. En wat staat daar in vers 2? Jesaja 2 vers 2. Het zal in het laatst der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Kun je je voorstellen? Moet je even bij bedenken dat Jesaja een profeet is die over de gemeente heen kijkt. Dus hij ziet al verder dan de gemeente. Maar alle heidenvolken zullen er naartoe stromen. Vers 3. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen we zijn paden bewandelen. Nou, als je vandaag de dag om je heen kijkt, dan is dit een lachwekkend vers. Want dat doet niemand. Geen enkel volk, ook het Nederlandse volk niet, zelfs het Israëlische volk niet. Geen enkel volk doet dit. Maar toch staat niet voor niks in Gods woord. En waarom? En dan zegt hij het, want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. Ook dat gaat dan gebeuren. En zij zullen, en dat vinden wij wel prettig te lezen natuurlijk, hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Moet je je voorstellen dat dat de toekomst is. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen ze niet meer leren. Huis van Jacob, kom, laten we wandelen in het licht van de Heere. Nou, dat zegt Jesaja natuurlijk tegen zijn eigen volk op dat moment. Maar ook dat zal in de toekomst gaan plaatsvinden. En trouwens, ook Jezus zelf, en dan praat je over heel wat jaren verder, waarschuwt ons in Matthäus 24, vers 12, dat de wetteloosheid zal toenemen en de liefde van velen zal verkillen in die periode, nou ja, leven wij nu. Hè? We hoorden net onderweg het nieuws, afgelopen vrijdag heb je misschien ook wel het nieuws gehoord, dat op de Tempelberg twee politiemannen zijn doodgeschoten en dat de daders, dat waren de drie Arabieren, ook zijn doodgeschoten. Het zijn er weer vijf. En zo gaat het maar door. In mei zijn we zelf op de Tempelberg geweest. Je voelt gewoon de spanning. En dat is daar iedere keer maar weer om te doen. Het gaat om de berg Sion uiteindelijk. En ik kon het niet laten om te zeggen, niet een rotskoepel, maar ik vond het een rotkoepel waar ik naar stond te kijken. Moet je me maar niet kwalijk nemen dat ik dat zo zeg. Maar dat ding dat springt overal naar voren als je in Jeruzalem bent. En die gouden koepel, die zie je dus van verre al. Maar ook daar was op dat plein, ik zei tegen mevrouw, ik voel me onheimisch, ik voel me niet op mijn gemak. We mochten even naar die Al-Aqsa, mochten we toe, we mochten er alleen niet in, we waren natuurlijk geen moslim. Moslims mogen er wel in, wij niet. Maar dat is daar zo, het is daar spannend. Maar het is vandaag weer vrij, dus mocht u nog een ticket hebben liggen voor Jeruzalem, kunt vandaag naar de Tempelberg weer. Nee, de huidige situatie op de wereld doet me ook wel eens denken aan een scheepvaartterm. Ik ben geen matroos geweest of kapitein, maar ik heb er wel eens over gelezen. Hebt u wel eens gehoord van de uitdrukking het noorden kwijtraken? Nou, ik kom uit het noorden, maar daar heeft het niks mee te maken. Het noorden kwijtraken, dat is een term uit de scheepvaart. Ja, je weet het? Ja? Het gaat om het volgende. Zoals een kompas bijvoorbeeld op het zuidelijk halfrond naar het zuiden trekt, zo wijst het hier op het noordelijk halfrond naar het noorden. Dat is logisch. En daarom bepaal je op zee blijkbaar altijd op basis van het noorden de juiste koers. En natuurlijk met behulp van kaarten die de vaarroutes aangeven. Dus zolang je het noorden niet kwijtraakt, zit je op de goede koers. Bereik je vrijwel zeker je bestemming. Maar als je zonder kompas en zeekaarten vertrekt en meent het op basis van eigen inzicht en gevoel te kunnen redden, dan zul je waarschijnlijk nooit het doel bereiken. Bovendien kun je dan onderweg in grote problemen komen door obstakels onder water of door gevaarlijke stromingen. Of zoals Dieter en ik laatst onderweg naar Ameland hebben gemerkt, dan ga je een zigzagkoers varen. Als je naar Ameland gaat vanuit Holwert, dan vaart het schip niet even rechtdoor zo naar Nes, naar Ameland. Nee, hij moet dit doen. Want doet hij dat niet, dan komt hij er niet. Dan loopt hij vast door het lage water in heel veel gevallen. Maar in ieder geval, dan gaat hij een zigzagkoers letterlijk varen. Je ziet die boten zo heen en weer. En dan uiteindelijk komen ze gelukkig in drie kwartiertjes ongeveer aan op het eiland. Nou, voor ons geldt natuurlijk ook het gevaar van de zigzagkoersen. En dan heb ik het over geestelijke stromingen, waar we regelmatig van horen. En waar we ook regelmatig trouwens in Gods woord voor gewaarschuwd. Hè? Paulus schrijft daar een heel bekende tekst over in Efeze 4, vers 14. U kent hem misschien wel, waar hij het heeft over meegesleurd te worden door elke wind van leer. Kijk daarvoor uit. Houd koers door middel van Gods woord. En je zou kunnen zeggen dat kompas, zeekaarten lijken op de goede wetten van God, de Torah. En het 10 geboden, ook niks mis mee. Soms lijken die routes in ons christenleven wel eens wat onlogisch. Maar het heeft altijd te maken met gevaren onder water die je dus niet kunt zien van boven. Denk maar aan de strijd in de hemelse gewesten, als je Efeze 6 leest. Dat zijn dingen die zie je niet, maar die gebeuren wel op dit moment hier boven ons. Met andere woorden, zolang je de aanwijzingen op de kaarten maar precies volgt, ook al gaan die soms voor je gevoel lijnrecht in tegen datgene wat je denkt moeten bereiken, maar dan kom je wel behouden aan. En dan volgt voor een christen een ontmoeting met de Heer Jezus, zoals onze broeder het zo graag wil, zei hij vanmorgen. Wil hij met Petrus gelovig gaan paardrijden, zei hij. Nou, het is een prachtig doel op zich. Hè? En ieder van ons heeft wel eens te maken gehad in zijn eigen omgeving met iemand die afscheid van het leven neemt. We hadden gisteren een oude zuster van 102 die ook zo graag naar de Heer wilde. Nou, dat is gistermiddag, ik zou haast zeggen, gelukt. Ze is nu bij haar Heer. 102 jaar mocht ze worden. Maar het gaat uiteindelijk om welke koers varen we. Willen we Gods wil doen? De Heer Jezus, die in zijn prediking ook steeds weer de nadruk legde op die wil van zijn vader. En wat was nou die wil van zijn vader? Nou, eigenlijk in alle gevallen het goede doen. Hoef je helemaal niet ingewikkeld over te doen. Het was de wil van de vader, staat ook in Romeinen 12, het goede te doen. En aan de hand van die goddelijke regels. Zelf was de Heer Jezus trouwens, als je dat leest in de Evangelie, een formidabel kenner van de wetten van God. En tijdens zijn optreden, zijn openbare optreden, won hij iedere discussie met de theologen van die tijd door altijd maar weer te beginnen met de bekende woorden, weet u wel, er staat geschreven. Ja, daar wees hij op. En nou, dan een citaat volgde, meestal uit de Torah. Het ging er niet eens om zijn eigen gelijk, maar om het gelijk van de vader. En tegen volgelingen die zich daar weinig of niks van aantrokken, was die heel duidelijk. Maar wat zie ik vandaag de dag om me heen? We vinden instructies die we kregen in heel veel kerken en in alle instellingen ook, die vinden we niet goed genoeg. We gaan ervan afwijken van de koers met alle gevolgen van dien. En veel kerken, gemeenten wijken op vele punten af tegenwoordig van Gods woord. Ja, en dan ga je toch je eigen koers varen. En of dat nou de juiste is, dat is maar zeer de vraag. Maar er zijn wel een hele hoop, valt me op, in allerlei gemeenten, eigen interpretaties ontstaan van allerlei ethische kwesties. En ik noem u heel bewust geen voorbeelden, omdat u die zelf, denk ik, genoeg kunt bedenken. En ik doe het ook niet, omdat we vanmorgen even stil willen staan bij onszelf. Wat zegt Gods woord onszelf? Gaan we nou eens kritisch die spiegel ons voorhouden. En u weet wel, die man en die vrouw die dat deed, die kwam dus toe aan die drie punten die we straks hebben genoemd. En ik denk dat de Heer Jezus trouwens ook, als hij vandaag hier zou kunnen binnenwandelen, tegen ons zou zeggen, luister eens, jullie kunnen nu met z'n allen wel zo mooi hebben gezongen en vroom staan zingen en Heere, Heere roepen. Maar doen jullie eigenlijk wel de wil van de Vader? Dat is wel de vraag die we onszelf moeten stellen. Wat doen jullie eigenlijk met die wil van de Vader? Zou de Heer Jezus ook niet tegen ons zeggen wat hij 2000 jaar geleden tegen zijn omstanders zei? Als je niet de wil van mijn Vader doet, dan zal ik later tegen je zeggen, ik heb je nooit gekend. Dat is hard, hè? Lijkt het. Ik heb je nooit gekend. Ga weg van mij, zegt die werkers der wetteloosheid. Dat is een ernstige boodschap. En leven volgens de Torah in die tijd, maar ook nu, was zo essentieel voor Jezus en zo de kern van zijn boodschap, dat toen hij op een keer werd aangesproken over zijn houding, u kent dat vast wel, dat verhaal, over zijn houding ten opzichte van het gezin waar hij uitkwam, toen gaf hij toch maar voor ons gevoel een raar antwoord, hè? Weet ik nog wat hij zei? Alleen zij, zei hij, die de wil van mijn vader doen, zijn mijn broers en zussen. Dat klinkt hard. Ik weet niet wat Jacobus daar toen van gevonden heeft. Maar hij schreef wel deze brief. Waar we nu vanmorgen mee bezig zijn. Een van zijn broers, Jacobus. Maar dat lijkt toch een heel raar antwoord. Maar het eerste wat Jacobus dus ons voorhield vanmorgen is horen zonder te doen. Dat is de eerste waarschuwing die we hebben gekregen. En hier volgt niet direct uit wat Feyenoord supporters heel vaak, ik weet niet of je Feyenoord supporters zit, het is natuurlijk FC Den Haag of hoe heet het tegenwoordig, maar het bekende lijfspreuk, geen woorden maar daden, hè, roepen ze toch allemaal van de tribunes. En daar zullen we het verder maar niet over hebben, maar want dan blijven we ook al steken, denk ik, meteen al bij vers 19. Je hebt het vast meegelezen. Hè? Traag om te spreken en traag tot toorn. Nou, dat zijn ze op de tribunes over het algemeen bepaald niet. Vooral het laatste niet, want als ze dus de tegenstander kunnen uitmaken voor van alles en nog wat, zullen ze het niet laten. En dan doen ze dat nog eens een keer in toorn ook. Maar goed, we hebben het niet over voetbaluitspraken vandaag. Maar het traag tot toorn zijn is voor mensen die zich door hartstochten, zeg maar, laten leiden. Een onbegonnen zaak. Want heel vaak gebeurt dat dan wel. En toch kunnen we ook lezen in vers 22, en dan geven die Feyenoord supporters dat toch maar weer een klein beetje gelijk, dat we ook daders van het woord moeten zijn. Dus het hoort wel bij elkaar. En het moet voor ons als christen zo zijn dat we onze tong in bedwang houden. Ik moet het nu vanmorgen natuurlijk niet, want dan hoort u niks. Maar omdat het zo zegt, vers 20, geen gerechtigheid voor God teweeg brengt. We moeten bereid zijn eigenlijk om te horen en te overdenken wat Gods woord ons leert. Daar moeten we toe bereid zijn. Dat is belangrijk als we te maken krijgen bijvoorbeeld met verzoekingen, zoals Jacobus zijn brief ook begint. Hè, bijvoorbeeld in vers 12, waar hij dan zegt, zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, in vers 12 van hoofdstuk 1, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Nou, broers en zussen, dat is al een hele preek op zich waard, over die kronen, dat ga ik misschien nog wel een keer doen. Maar in ieder geval, die ontvangt die kroon. Maar wij moeten verzoekingen kunnen verdragen. We moeten er tegen kunnen. Het is een leerproces voor velen en vooral ook voor mij, hoor, ik zeg het heel eerlijk, om eerst goed te luisteren en dan eventueel commentaar te leveren. Mijn vrouw kan het veel beter dan ik. Ze zit hier nou toch bij, dus dan kan ik het maar beter zeggen ook. En dan heb ik het vaak over situaties bijvoorbeeld in onze gemeente. U zult het misschien ook wel eens tegenkomen dat je iemand in een gemeente tegenkomt die iets gezegd heeft, waarvan je denkt, nou hallo, daar ben ik het absoluut niet mee eens. En boem, daar gaan we, hè, commentaar leveren. Ik doe dat tenminste nou wel eens, u natuurlijk nooit. Waar Jacobus trouwens, de leider van de gemeente in Jeruzalem, ook al mee te maken had. Die had ook al te maken met onderlinge twisten. Maar zij moesten, maar ook wij moeten bereid zijn om naar elkaar te luisteren. Hoe moeilijk dat soms ook is. En bij het spreken kwam ik een hele mooie uitdrukking tegen uit een hele oude vertaling. Daar stond iets van, er moet geen zweem van toorn bij zijn. Helemaal geen zweem van toorn zou er eigenlijk bij moeten zijn. En het slechtste wat wij aan, zeg maar, een godsdienstig meningsverschil kunnen bijdragen is boosheid. Niet doen. Het is wel iets menselijks overigens. Jezus was ook een keer boos, hè? Weten we nog. Maar onze menselijke toorn staat altijd tegenover de gerechtigheid en de rechtvaardigheid van God. En Jacobus roept ons in vers 21 overigens ook op andere verdorven neigingen met net als boosheid te onderdrukken. Of af te leggen, nog liever. Wat leeft er nou echt in ons hart? En dan bedoelt Gods woord niet alleen alle uiterlijke zondige neigingen die we kunnen hebben, maar vooral ook datgene wat een mens niet ziet, maar God wel. Dat bedoelt Gods woord. Om maar eens een voorbeeld te noemen, hoe zit het met onze gedachten? Ik hoor nog wel eens een vraag naar mij gesteld, zo, wat zit je eigenlijk met je gedachten? Nou, zelfs weet ik dat soms niet eens, want dan ben je gewoon even stil. Maar wij hebben soms gedachten die niet goed zijn. Dat is gewoon zo. Als dat zo is en u merkt het bij uzelf, breng het onder het bloed van Jezus. Dat is het allerbelangrijkste wat we kunnen doen. Maar ook maar iets met, wat met onze eigenschap te maken. Hoe vaak hoor ik niet de opmerking van, nou, zo'n dooddoener is dat nou eigenlijk van, ja, ik ben nou eenmaal zo. Ik ben nou eenmaal zo. Alsof God je karakter niet kan vormen. Alsof je niet kunt groeien in je geloof. Of dat je niet gewoon je tong eens een keer in bedwang kunt houden. Alsof dat niet te leren zou zijn. Laten we vasthouden, broeders en zusters, aan vers 21. Dat is heel belangrijk. Ontvang met zachtmoedigheid, staat daar, het in u geplante woord. En waarom? Dat maakt onze zielen zalig. Dat is een mooie ouderwetse term. Het maakt onze zielen zalig. Door het woord van God vanmorgen bijvoorbeeld, zoals vandaag, te ontvangen in alle onderdanigheid. En we moeten ook bereid zijn natuurlijk om onze fouten te horen. Hè, niet alleen geduldig zijn, maar ook dankbaar zijn. En dan in de wetenschap, waar we straks aan zullen denken, dat Christus Jezus voor al die dingen aan het kruis gegaan is. Voor al die dingen. Alle onze ongerechtigheid. Maar vers 22 is zegt, van wees ook daders van het woord. Doet er iets mee, want anders bedriegt u uzelf. Een voorbeeld, die man en de spiegel. Ik ben wel eens verbaasd over het feit, ik kom mensen wel eens tegen die hun leven lang blijkbaar naar de kerk kunnen gaan en er niks mee doen. Niks met het evangelie doen. Dan lijken ze op die man en zijn spiegel. Het is ook niet voldoende om alleen maar te onthouden. Je hebt ook van die mensen, die hebben hier blijkbaar een extra schijf zitten. Die kunnen alles onthouden wat in allerlei preken gezegd is. Nou, ik ben heel gezegd de preek van mijn voorganger van vorige week. Nou, niet helemaal kwijt, dat is niet waar. Maar wel voor een groot gedeelte, want zo zijn wij. Wij zijn druk, hè. Heb je ook zo'n volle agenda. Nou, wij worden bestormd in deze wereld met informatie. Maar het is dus niet alleen voldoende om te onthouden, want hoe gebruiken wij Gods woord nou op een juiste manier? We kunnen dat leren door die vergelijking te maken met die spiegel. Hè? Zoals een spiegel ons toch de vlekken en de rimpeltjes laat zien van ons eigen gezicht. En zo toont God ons onze zonde. Ik weet wel, het is geen populair woord, onze zonde. Maar God laat het ons zien door die spiegel. Hij toont het ons zodat er wat aan gedaan kan worden. Als we dat volkomen negeren, dan hebben we alleen onszelf daarmee en doen we God ook verdriet, denk ik. En je kunt Gods spiegel, het evangelie eigenlijk, ook op een goede manier gebruiken, zegt vers 25. Dat is de centrale tekst van vanmorgen. Het evangelie is een wet van bevrijding. Heb je die wel eens gehoord? Het evangelie is een wet van bevrijding. Streep dan even het woordje wet weg, dan hou je het mooiste woord over, toch? De ceremoniële wet, die Mozes ontving op de berg, dat was een juk. Daar konden ze niet aan voldoen en daar kunnen wij niet aan voldoen. Dat zijn die 613 regeltjes. Maar het evangelie van Christus is de wet van de vrijheid. En mensen denken nog wel eens dat wanneer wetten wegvallen, dat ze dan vrij zijn. Maar het is net andersom. Het is net andersom, zo zegt Jacobus het ook. Ware vrijheid krijgen we pas door te leven naar de wetten van God. Het is precies zoals het hier door Jacobus is verwoord. En als wij ons verdiepen, dus als we ermee bezig zijn met die volmaakte wet van Christus Jezus, en ons handelen op hem afstemmen, dan pas ontdekken we ook wat vrijheid is. Echte vrijheid is. Zo iemand krijgt de garantie dat hij gelukkig zal zijn zelfs. Dat is mooi. Wie wil er nou niet gelukkig zijn? Ik wel. Jezus leert het ons allereerst onthouden dat we dus moeten denken aan de belangrijkste regels uit die wet. En dat zijn er maar twee. Ga maar eens met me mee naar Matteüs 22. Matteüs 22. Daar komt hij op een gegeven moment, komt hij in een situatie dat hij dus het grote gebod gaat uitleggen. Hè? En de fariseeën in vers 34, vers 34, hoofdstuk 22. Want die fariseeën, die waren blij, joh. Die kregen net te maken met een heel gunstig bericht. Namelijk dat hij de Sadduceeën de mond gesnoerd had. Nou, dat was hem wel gevallig. Want daar hadden ze het niet zo op. En die Sadduceeën, die kwamen in vers 23 op hem af en die hadden hem even een hele rare strikvraag gesteld. U kent het verhaal wel van die mensen die dan alsmaar blijven zeggen van ja, maar dat kan toch niet als je trouwt en ze sterven al. Met wie gaat hij dan trouwen als hij in de hemel is? Met welke vrouw moet hij dan gaan trouwen? Nou, daar geeft de Heer Jezus een prachtig antwoord op. En die fariseeën die stonden daarbij natuurlijk en die dachten, haha, lekker, heeft die Sadduceeën nou eens even de mond gesnoerd. Maar in vers 35 staat, en een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken. Want dat deden ze vaak, hè. Ze deden het niet omdat ze hem zo aardig vonden of zo. Nee, ze wilden hem verzoeken. Ze wilden hem weer klem zetten. Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 3 keer. Ziet u dat staan? Met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand. Daar heb je mensenleven voor nodig. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Dus als ze u ooit weer misschien in een bepaalde hoek duwen door te zeggen, maar moet u zich daar niet aan houden, moet u zich daar niet aan houden, wijs alsjeblieft op deze 2 geboden. Want dat is zo bevrijdend. Is het dan niet goed om koosje te eten? Ja, natuurlijk is het hartstikke goed om koosje te eten. Wat is daar nou op tegen? Maar zou dat nou moeten? Voor ons niet. Is het nou zo nodig dat we iedere vrijdagavond naar de enzovoort? Mag gerust. Maar moeten we het ook? Nee. Dus er gaat op dit moment een golf door Nederland van, ik zeg wel, het pseudo-Joods denken. Wij zijn geënt op die edele olijf, maar we zijn zelf de olijf niet. En dat is dus iets wat op zich weer heel mooi is, dat mensen daarover na gaan denken, daarmee bezig zijn en zo graag de Heer Jezus daarmee willen dienen. Want dat is oprechtheid hoor, dat zit er heel vaak wel achter. Maar laat het u nooit als wet opdringen. Ik heb er zelf mee te maken gehad en ik heb er nog mee te maken, maar dan raak je in de knoop, zou ik haast willen zeggen, met heel veel dingen. Jezus wijst ons vandaag maar op die belangrijkste 2 regels. De volmaakte wet. Oeh, ik moet opschieten, zie ik. Het geloven, het 2e waarschuwing is. Geloven in vers 26, maar dan niet naar handelen. Je zou zeggen, dat is dom. Want als je het nou gelooft, dan kun je er toch ook naar handelen. Dat zou kunnen, dat zou de eerste reactie kunnen zijn. Die 2 die horen toch gewoon bij elkaar. Geloven en er niet naar handelen, dat kan eigenlijk niet. En toch gebeurt dat. Kennelijk moeten we er nogmaals op gewezen worden hoe gevaarlijk het kan zijn dat we zelf denken erg vroom te leven. En waarbij we dan onszelf misleiden. En soms is het duidelijk, wanneer mensen zich er meer om bekommeren om godsdienstig te lijken dan het werkelijk te zijn, wie houden ze dan voor de gek? Zichzelf. Maar in zo'n godsdienst is er vaak kritiek op anderen. En wanneer wij mensen horen die maar al te graag over de fouten van anderen praten, zodat ze zelf des te wijzer en beter lijken, dan is dat voor mij een teken in ieder geval dat ze zichzelf belangrijk vinden dan de Heer Jezus. Dat ze de Heer Jezus niet op nummer 1 zetten. Ze zijn zelf belangrijker. En dat is ernstig. Moeten ze niet doen. En iemand met een lasterende tong kan geen werkelijk nederig en vergevend hart hebben. En wanneer godsdienst een ijdel iets wordt, dan bedriegt zo iemand zichzelf. En Jacobus hier, die waarschuwt ons daarvoor. En ik kom in Nederland steeds meer godsdienstigheid tegen en maar heel weinig zoondienstigheid. Dat is ook een gevaar. Het 3e puntje. God dienen zonder de liefde voor de wereld op te geven. Dat is lastig. Dat is heel lastig. Geef het meteen toe. Dan hoeft u niet te schrikken. Kijk, weduwen en wezen bezoeken. Opkomen voor de verdrukte in deze wereld. Daar zullen we allemaal weer warm voor lopen. Maar dat 3e. Jezelf onbesmet bewaren van de wereld. Dat is even andere koek. Ik zou eigenlijk in uw hoofd willen kijken nu en weten van, hoe denkt u daarover? Hoe ziet u dat? Van, wat denkt u aan bij deze tekst? Ik zal maar wat voorbeeldjes opnoemen. Ik ga me niet meer bemoeien met de wereld. Zou kunnen dat u dat denkt. Ik ga me niet meer bemoeien met deze wereld. Ik ga me daar niet meer mee bemoeien. Oh, ik ga mijn vroomste gezicht opzetten bij alles wat ik doe. Zou kunnen. Rein bewaren voor de wereld. Ik ga mijn vroomste gezicht opzetten. Weet je wat? Ik ga eens wat doen aan mijn slechte gewoontes. Te veel eten, te veel tv kijken misschien, te veel drinken of zelf roken. Ik zou me ook nog voor kunnen stellen dat er nu mensen denken, ik ga me maar niet meer mengen met mensen die Jezus niet kennen, want dan raak ik besmet van deze wereld. Dat zou kunnen. En het ultieme idee zou kunnen zijn, ik ga al mijn wereldse vrienden ga ik een brief schrijven, dat ik alvast mijn intrek in de hemel heb genomen. En ik wens hen het allerbeste. Nou, dan ben ik toch goed bezig, hè? Of niet dan? Maar zou dat een optie zijn? Zou dat er nou mee bedoeld zijn met deze tekst, die zelf onbesmet bewaren van de wereld? Kunnen we dit eigenlijk wel? Nee, kunnen we niet. Doe maar niet je best. Nou, doe maar niet je best. Maar we kunnen het niet. We zijn wel hemelburgers. Dat zeker. Dat zijn we. Maar nu nou met twee voeten in de klei, of wat is het hier, zandgrond? We zondigen, we maken fouten, we doen pogingen om ons te verbeteren. Maar laten we eerlijk zijn, het is gewoon moeilijk in de wereld te leven, ermee te maken te hebben en niet besmet te raken. Dat is moeilijk. Maar toch wil ik vanmorgen aan het einde van deze preek ook u en mezelf er weer toe oproepen te blijven volhouden. Iedere dag maar weer op de knieën. Iedere dag op de knieën te gaan en degene om hulp vragen die gezegd heeft onder andere in Matthäus 11 vers 28, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En wat gaat hij dan doen? Ik zal u rust geven. Daar hebben we heel vaak behoefte aan. Ik zal u rust geven. Daar moeten we zijn. Daar moeten we zijn, aan de voeten van de Heer Jezus. En hij, hoe zou hij daarop reageren? Wat denkt u? Hij kijkt alleen naar uw hartsgesteldheid. Is dat iemand die dat werkelijk meent? En zou hij dan niks doen? Ik geloof het van harte. Als u met iets zit wat te maken heeft met het besmet zijn van dingen uit de wereld, dan moet je daar zijn. U mag mijn afloop wel voorhouden en vragen, maar u moet daar zijn. Is er wetteloosheid? Ja, er is wetteloosheid. Hebben we iets gezien van die volmaakte wet? Ja, hebben we ook iets gezien. Een christen, in dat opzicht, neemt niet de uitdrukking kwalijk, maar heeft een makkie. Een christen heeft een makkie, want hebben we geconstateerd, hij hoeft zich maar aan twee wetten te houden. We hebben het net gelezen. Dat is dan een voorrecht, hè? Dacht ik ook. Amen.